Goed, allen weer hartelijk welkom. Ik denk dat ik een paar mensen moet verontschuldigen. Ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan de familie Vink, waarvan een, moet ik het goed zeggen, een zwager is overleden. En die zullen dus vanmiddag daarom zeker niet zijn. Ik dacht ook dat er zondagmorgen voorbeden voor gedaan was, als ik het goed heb. Hè? Ja. Goed, dan is er ook rouw gekomen bij broeder en zuster Vos. Daar is ook voorbeden voor gedaan. Hè? Ook zij hebben een geliefde moeder moeten verliezen. Dan hoop ik niet dat ik even wat vergeet van de zorgen. Nee, hè? Dan wil ik ook denken aan de familie Kater, die er niet is. Onze zuster Kater heeft nogal wat last van de schildklier. En daarom heeft ze een zogenaamde jodiumslok gekregen. En dat is radioactief. En dan mag je niet bij mensen in de buurt komen. Dan moet je afstand houden. Ze voelt zich ook echt niet lekker. En ja, een schildklier is natuurlijk best iets ingrijpends. Als dat niet goed werkt, dan geeft dat toch wel de nodige complicaties. En ze is echt niet op haar gemak, om het dan maar zo te zeggen, met alles. Dus ze zegt, dan ben ik ook maar liever thuis. En anders dan moet ik ook de nodige afstand van mensen bewaren vanwege die straling. Dus we hopen ook dat het een goed effect mag hebben op haar. Ik dacht dat ik dan zo iedereen wel gehad had die me zo in mijn gedachten schiet. Bij de pauze hoop ik nog een andere mededeling te doen. En die is van een heel ander karakter. Maar dat doen we straks bij de pauze. Daar moet u dan nog maar even op wachten. Zullen we dan samen gaan zingen? En ik wilde met u zingen uit Psalm 40. Psalm 40, vers 1. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken, gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Psalm 40, en dat ook in het licht van de geschiedenis waar we vanmiddag bij zullen stilstaan. De Tsunamitische vrouw die van de Heer een kind gekregen heeft en dat nu moet afstaan aan de dood. En in het licht van die geschiedenis willen wij dat ook met elkaar zingen uit Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Broeder Kievit, u was ervan overtuigd dat we nog een tweede vers zouden zingen.
Ja, ik dacht het eigenlijk.
Nou, maar dat geeft helemaal niks. Wat had u in gedachten dat we zouden zingen?
Ik heb het indruk gehoord.
Huh? Ik heb het toch geciteerd, of niet?
Ja, vers 1 heb ik gelezen. Helemaal.
Oh.
Nou, maar we willen rustig nog een versje met u zingen, hoor. Laten we dan ook nog zingen brandofferen. Nog offeren voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Dan zingen we ook het vierde vers nog met elkaar, Psalm 40, vers 4. Dan verder met elkaar gaan lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. En dat is weer uit het tweede boek van Koningen, Twee Koningen, en daarvan het vierde hoofdstuk. En dan beginnen we bij vers 17 tot en met 37. Dus Twee Koningen 4 van vers 17 tot en met 37. Het vervolg dus van de geschiedenis van de Sunamitische vrouw. We beginnen dus bij 2 Koningen 4 van vers 17. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen: draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot op de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide: zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide: waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, noch sabbat. En zij zeide: het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen: drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dat ik het u zegge. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot een berg Karmel. En het geschied als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide: zie, daar is de Sunamitische. Nu loop haar tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide: het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide: laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. En zij zeide: heb ik een zoon van mijn heer begeerd? Zeide ik niet: bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi: god uw lenderen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. En zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor het aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende: de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot den Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en legde zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit. En het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide: roep deze Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem. En hij zeide: neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed. Heere, zo mogen we weer bij elkaar zijn. En wat is dat groot dat u ons weer de achterliggende dagen wilde sparen en dragen door de jaarwisseling heen. We mochten met elkaar als ouderen ook samen zijn rondom het kerstevangelie. En u bent u het die ons hier weer samenbrengt. Heren, maar er zijn er ook voor wie er ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. We denken bijzonder aan de familie De Vos, die bij ons is, maar die een geliefde moeder in de achterliggende week moest begraven. Heren, dan worden de dingen toch weer zo anders. Heren, een moeder kan zo'n grote plaats in ons leven innemen. En haar dan te moeten begraven is zo smartelijk. Laat zo'n lege plaats na. Heren, dan bidden wij u voor hen in het bijzonder ook. Wilt u bij hen blijven? Heren, het is toch heel wat als wij geen ouderlijk huis meer hebben. En dat we gaan inleven dat wij nu de oudere generatie zijn. Heren, dan vragen wij u of u ook in hun leven uw genade wilt verheerlijken en blijvend verheerlijken. Sterk ze dan ook en wil u ze met uw liefde omringen. Grote koning, dan is er ook droefheid bij hen die met ons optrokken, maar er vanmiddag niet zijn, de familie Vink. U kent ook hem. Nu niet alleen zijn enigste zuster is overleden, maar ook zijn zwager. Heren, dan kan het ook zo stil worden in de familiekring. En als dan zo een geliefde zwager moeten gaan begraven, sterk ze daarin ook. Dat hun verwachting van u mag zijn als ook morgen het geopende graf staan. Heren, zie dan ook op hen in genade neder. Ondersteun en sterk ze ook in de weg die ze verder gaan, zonder hun geliefde die ze dan moeten achterlaten. Heren, wij willen u ook bidden voor zuster Kater. U kent ook haar omstandigheden. Liggen niet zulke gemakkelijke maanden achter haar wat betreft haar gezondheid. Wilt u ook de middelen die nu gebruikt worden zegenen? Dat ook haar schildklier het werk weer goed mag doen. Dat de krachten weer mogen vernieuwen. Wil zo bij haar blijven, samen met haar man. U hebt ze al zoveel jaren willen sparen en dragen. Heren, zo kunnen er veel moeite en zorgen zijn in ons leven, zeker ook als we ouder worden. Dan kan het steeds eenzamer om ons heen worden, als we geliefden moeten loslaten. Heren, maar geef dan toch dat we u mogen overhouden. Dat we zo in al onze smart en in al onze droefheid tot u de toevlucht mogen nemen. Heren, zie zo in gunst en genade ook op ons neer. Wil bij ons blijven, ook als we uw woord mogen overdenken. Als dat woord ook verkondigd mag worden. Laat het zijn kracht mogen doen. Heer, en dan staat toch u niets in de weg. Of het nu de zondagse prediking is. Of een meditatie op een contactmiddag als deze. Gij hebt meer dan ene zegen. Wil dan ook vanmiddag uw woord zegenen. Dat we het dan van u mogen blijven verwachten. Mijn ziel verwacht den Heere. Ik hoop in al mijn klachten, in al mijn moeite en zorgen, op u de Heer alleen. Zoals ook die weduwe waar we het vanmiddag van zullen horen. Heere, van deze Sunamitische vrouw. Die zo'n slag in haar leven kreeg. En door haar man niet begrepen werd. Heere, wil ook geven dat we vanmiddag uit deze geschiedenis onderwijs mogen krijgen. Wil dan zo ons leren. Dat we dan maar aan uw voeten mogen verkeren om dat heilgeheim van u te mogen leren en daarin verder geleid te worden. Denk zo ook uw kinderen, zo ook vanmiddag daarin door u een weg gewezen worden. Ze kunnen zich zo vaak voelen als die Sunamitische. Dat ze uw wegen niet begrijpen, maar geef ook dat ze de gang van deze vrouw mogen maken. Tegen hoop op hoop. Wil zo bij ons blijven. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren. Wat een onderscheid. Wij mogen hier nog zijn. Wij kunnen nog opgaan. We hebben nog de gezondheid. Maar er zijn er ook al zoveel die niet meer kunnen lopen. Zo'n afstand. Die aan hun stoel gebonden zijn. Die nu ook met ons meeluisteren. Wilt u ook bij hen blijven. Geef toch dat ze het oog door u omhoog geven. U mogen aanschouwen in uw gunst. Want die spijzigt toch meer dan de uitgelezenste spijzen. Zo zoeken wij uw aangezicht. Draag zo ons met elkaar. Draag heel de gemeente. Met al de zorgen die er zijn. Mocht tot u de toevlucht nemen. Gij zijt een God die wonderen doet. Dwars door al onze onmogelijkheden heen. Zo zullen we dat toch ook vanmiddag weer mogen horen. Uw naam is Wonderlijk, Bij u is raad en daad, dat we dan zo van u mogen blijven verwachten. We vragen dit alles om Jezus wil alleen. Amen. Goed, wij mogen dan nu weer verder gaan met de geschiedenis van in het bijzonder de Sunamitische vrouw. We hebben dat de vorige keer zo mogen horen, hoe dat zij in de weg van het wonder, als een genadegave van de Heere voor haar zorg voor Elisa, een kind mocht ontvangen. En we zijn ermee begonnen, het staat er zo treffend. En zij baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. En daarin zien wij, geliefden, dat de Heere altijd zijn belofte vervult. Elisa had het gesproken, dat ze zwanger zou worden en een zoon baren. De Heer heeft het vervuld. En zo zien wij dat de Heer telkens een God is die door de onmogelijkheden heen zijn raad zal volvoeren. En wij kunnen ons dat gemakkelijk voorstellen, hoe dat de band door dit wonder nog meer verstevigd zal zijn tussen Elisa en de Sunamitische vrouw, haar man en zeker ook het kind. Wat zal hij het met vreugde hebben zien opgroeien. En zo is het op een gegeven moment dat het jongetje een jaar of 6 is. Zo vermoeden wij uit omstandigheden waarin deze geschiedenis ons wordt verteld. Als we later zien dat het jongetje door een knecht wordt gedragen, dan dat zijn moeder hem alleen naar boven op bed brengt, dan mogen wij wel uit die dingen concluderen dat wanneer deze geschiedenis zich zo afspeelt, het jongetje een jaar of 6 is. Hij is in ieder geval oud genoeg om alleen naar zijn vader te gaan op de akker. Zijn vader is daar met een aantal knechten aan het oosten. En als hij daar een tijdje op het veld is, dan ineens zien we hem in onze gedachten naar zijn vader gaan en aan zijn hoofd grijpen en zeggen: vader, vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Dan moeten wij daarbij niet denken, althans dat is mijn gedachte, dat hier niet zozeer sprake is van een zonnesteek, omdat, zo blijkt ook uit de geschiedenis, het nog maar morgen is en de zon nog lang niet op zijn hoogste punt gekomen is. En ook de vader schat het helemaal niet zo ernstig in. Hij is druk met zijn werk en hij zegt tegen een van de knechten: wil jij hem even naar huis dragen? Hij heeft hoofdpijn. Breng hem maar even bij zijn moeder. En zo zien wij die knecht gaan en dat kindje, wellicht zacht huilend, heeft hij hem bij zijn moeder gebracht. De Bijbel tekent ons het zo teer. Die moeder zit daar met haar enige geboren zoon op haar schoot. Maar wat een onschuldige hoofdpijn leek, blijkt uiteindelijk de oorzaak van de dood te worden. Want een paar uur tot aan de middag, zo lezen wij, zit ze daar met haar kind. En ze voelt, hij wordt al zieker en zieker. En hoe lief ze hem ook heeft en hoe ze ook voor hem zorgt, ze kan hem niet bewaren voor de dood. En zo sterft dat kind van het wonder in haar armen. Plotseling wordt de levensdraad afgesneden. 'S morgens nog vrolijk aan de hand van de vader naar het land. En 's middags sterft hij in de armen van zijn moeder. En dat bepaalt ons als eerste vanmiddag bij de vergankelijkheid van het leven. We hebben er zo even bij stilgestaan in ons gebed. Dan staan wij stil bij het sterven van ouderen. Mensen in de 80, in de 90. Maar we zien ook in het midden van de gemeente dat we die leeftijd niet allemaal bereiken. Dat het werkelijk waar is dat we sterfelijke mensen zijn. En dat het waar is wat de profeet roept: alle vlees is gras. En de Heer Jezus zegt: van dat gras, heden bloeit het en morgen wordt het in de oven geworpen. En zo komt ook deze geschiedenis naar ons toe als een roepstem. Een ernstige roepstem. Dat we 's ochtends gezond het huis uit kunnen gaan en 's middags er dood in gebracht kunnen worden. En daarom is het denk ik ook de bedoeling van de Heere om vanmiddag ook in deze geschiedenis op de deur van uw hart te kloppen. Als alles om ons heen spreekt van de dood. We hebben het zo even gehoord. En de geschiedenis uit het woord van God bepaalt ons opnieuw bij de dood. Maar dit sterven is wel een heel bijzonder sterven. Een heel aangrijpend sterven. Want wat zal er in het hart van deze Tsunamitische omgegaan zijn? Allereerst is daar haar natuurlijke moederliefde. En wat is er erger in het leven dan een kind te moeten verliezen? Dat kan al zoveel vragen geven als wij op jonge leeftijd een van onze kinderen aan de dood moeten afstaan. Maar hier vermenigvuldigen bij deze vrouw zich de vragen dubbel. Want zij had dat kind niet begeerd. In de zin dat ze dat indringend van de Heer had afgesmeekt, zoals Rachel dat bij Jacob gedaan heeft. Maar zij heeft dat kind van de Heere als een wonderlijk verrassend geschenk mogen ontvangen, onverwacht van de Heere gekregen. En dan neemt de Heer het nu weg. Kunt u begrijpen wat een worsteling dat voor deze vrouw gegeven moet hebben. Heere, hoe is toch uw weg? Hebt u mij nu dit kind gegeven om mij vervolgens een gebroken vrouw te maken? Heere, waarom handelt u zo hard met ons? Dan kunnen we iets verstaan wat de dichter zegt. Psalm 77. Uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Dan kan het zo stormen dat de golven over je heen slaan. Dat je het moet zeggen met de dichter. Uw golven, uw baren, die mijn benauwde ziel vervaren. Waar is God? Dat is de vraag. Heere, waar bent u in deze weg? En zo kan de Heere met zijn kinderen wel eens wegen gaan langs de afgronden van de vertwijfeling. We hebben daarbij stilgestaan in de geschiedenis van Abraham. Als hij Isaac moet gaan offeren, oh, dan lijkt Gods bevel te strijden met Gods beloften. En hier Gods genade met zijn soevereiniteit in het wegnemen van dit kind. Wat zien wij toch dat het geloof van Gods kinderen zo zwaar beproefd kan worden. Maar het wordt ons alles geschreven tot onderwijs en lering. Want zoals bij Abraham, zo is het ook bij deze vrouw. Ook al is Gods weg dan zo onbegrijpelijk, dan is het niet dat zij haar handen wringend opheft in wanhoop, of dat ze haar vuisten balt en God ter verantwoording roept. Maar nee, haar handelen is zo vanuit de diepe overtuiging: in God is geen onrecht. En heel haar handelen getuigt van een gelovige verwachting van de Heer. Want wat doet ze? Ze brengt dat kind in de opperkamer van Elia. En ze legt hem daar op het bed. En als het ware zie je in die handeling dat ze hem daar neerlegt, in de verwachting dat hij van dat bed zal opstaan. Want wat was een normale handeling geweest? Wel dat ze allerlei voorbereidingen getroffen had voor zijn begrafenis. Immers in Israël werd een dode op dezelfde dag nog begraven vanwege de warmte. Maar zij gaat hem niet begraven. Maar ze legt hem neer op het bed van Elisa. En zo is het ook bij Abraham geweest. Abraham was overleggende bij zichzelf dat God machtig was hem uit de doden op te wekken. Wel, die verwachting leefde er ook diep in het hart van deze vrouw. Maar we zullen vanmiddag zien hoe dat geloof van deze vrouw verschillende malen op de proef wordt gesteld. Wel, dat begint eigenlijk al direct bij dit sterven. Want waar is de profeet? Hij kwam zoveel bij hen langs, was soms weken bij hen. Maar juist nu, nu hij zo nodig was en het kind stervende was, was de profeet niet bij haar. Het is net alsof we later de geschiedenis herhaald zien. Als Lazarus ziek is, waar is dan hun vriend, de Heer Jezus? Hij is er niet. En zo zien wij dat de Heere, wanneer een ziel in moeilijke wegen komt, de moeilijkheden zich soms kunnen opstapelen. Maar de Heere gaat zo menigmaal een diepe weg met zijn kinderen, om ze in dat geloof te oefenen, om dwars door al die tegenslagen heen op hem te blijven hopen. En daarom, u moet dat thuis maar eens nakijken. Maar deze vrouw heeft ook een plaats gekregen in de galerij der geloofshelden. In Hebreeën 11, vers 35. Daar wordt het ook van deze vrouwen gezegd dat zij door het geloof hun doden uit de opstanding hebben wedergekregen. Het was het geloof wat in deze vrouw zo werkzaam was. We hebben dat de vorige keer ook gezien, dat zij niets doet zonder haar man. En ook nu, nu zendt zij een knecht naar haar man en zegt: laat een ezelin zadelen en laat die met mij weggaan naar de profeet. En dan komt haar man en zegt: maar vrouw, waarom moet je naar die profeet? Waarom ga je heden naar hem toe? Het is geen nieuwe maan, het is nog geen sabbat. En uit die vraag van deze man kunnen wij een aantal dingen afleiden. In de eerste plaats laat het ons zien dat deze vrouw, zoals we dat de vorige keer ook al hebben mogen vernemen, een vrouw was die dicht bij de Heere leefde. Ze was altijd te vinden in de kerk, om het zo te zeggen. Haar man zegt het van haar: je bent er altijd al bij de profeet, op de sabbatdagen en als er nieuwe maan is, op de feestdagen, is ze altijd bij de prediker van het woord te vinden, bij de verkondiging van het woord, bij het levende woord. Ze liet haar plaats in de kerk dus nooit leeg. In de tweede plaats kunnen wij uit deze vraag van die man iets afleiden. Het zegt ons iets over dat huwelijk, iets over die man zelf. Misschien is die man wel geprikkeld dat zij hem nu onder deze omstandigheden alleen laat. En eigenlijk zegt: ja, wat moet jij nou bij de profeet doen? Blijf bij mij. En daarin zie je ook iets wat we wel meer in het leven zien, wat er wel gebeuren kan, dat als er een groot verdriet komt in een gezin, dat door dat verdriet man en vrouw uit elkaar gedreven kunnen worden. En het voor deze vrouw als het ware een beproeving is in haar geloof, dat haar man als het ware een sta in de weg is om met haar nood naar de profeet te gaan. Maar toch mag zij ook dit overwinnen en vasthouden aan haar geloofsverlangen om met de nood bij hem te zijn die het woord van de Heere verkondigt. En daarom zegt ze het ook tegen haar man: het zal wel zijn, het zal goed komen. Er zijn verklaarders die zeggen dat die man niet geweten heeft van de dood van het kind. Dat is mogelijk. Als je de geschiedenis leest, dan zou je ook kunnen zeggen: ze heeft hem op het bed gelegd, de deur toegedaan en nog niets tegen haar man gezegd. En dan zou dat nog meer van haar geloof spreken als ze tegen haar man zegt: het zal wel zijn. Daarin spreekt ze de verwachting uit: ik zal terugkomen en mijn man zal de smart niet mee hoeven te maken van de dood van dit kind. Het zal wel zijn. Het is dan een bijzondere diepe uitdrukking van haar geloofsverwachting van de Heere. Hoe het ook zij, weten het dus niet. In ieder geval weten we wel dit, dat ze dus met haar verdriet naar de Heere gaat. Maar wel in de gelovige verwachting dat hij de onveranderlijk is. En dat dit niet Gods weg is om haar nu in deze rouw te doen omkomen. En je merkt het ook van haar verlangen om daar te zijn, want we lezen verder. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen: drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Je voelt als het ware, zegt, we gaan achter elkaar door. We zullen niet onderweg stoppen. Je hoeft niet te denken, nou, die vrouw houdt het niet vol, die lange reis van Sinim naar het berg Karmel, door het gebergte heen. Nee, laten we doorgaan en niet stoppen. Stop alleen maar als ik het zelf zeg. En zo gaan ze met haast naar de profeet. En de profeet heeft waarschijnlijk een woning hoog in het gebergte, in de Karmel. En als hij daar zo in zijn huis zit, dan ziet hij daar beneden onderaan het gebergte die twee mensen komen. En hij herkent haar direct in de verte al. Hij ziet het, dit is de Sunamitische, die grote vrouw, waarvan we de vorige keer ook al gezegd hebben dat ze ook naar de natuur een stevige, lange persoon zou kunnen zijn geweest. En hij herkent haar en hij zegt er tegen Gehazi, zijn knecht, zie, daar komt de Sunamitische. Ga haar tegemoet en vraag naar haar welstand. En Gehazi doet het. En hij zegt het, mevrouw, hoe is het met u, met uw man en met uw kind? En dan zegt ze, het is wel. En dat mag ons wel verbazen, als je zo bedroefd bent. En je hebt je kind verloren. En er wordt gevraagd aan je. Hoe is het met je? Je hart zou breken toch bij zo'n vraag. Je zou zeggen, man, je moest eens weten. Het liefste van me is weggenomen. Maar weer zien wij in dat woord, het is wel, dat ze het met de Heere eens is. Met Gods soevereine weg in haar leven. En in dat het is wel, spreekt ze als het ware al uit dat de Heere haar horen zal. En verhoren zal. Het is diezelfde geloofsverwachting als bij Abraham. Als Abraham onderaan de berg staat en hij moet Isaac gaan offeren en hij laat zijn jongens achter, dan zegt hij het, en als wij aanbeden zullen hebben, zullen wij terugkomen. Terwijl hij weet dat hij zijn zoon moet offeren en hij dat ook doen zal. Hier triomfeert het geloof. En mogen deze Sunamitische werkelijk ook noemen een dochter Abrahams. Geloven, hoop op hoop. En als ze dan doorrijdt en de profeet komt haar tegemoet, wil ze de profeet aan zijn voeten vallen. Maar als Gehazi dat ziet, dan treedt hij toe, staat er, om haar af te stoten. Gehazi, wat bemoei je mee? Maar hij wil tussen de profeet en die vrouw gaan staan en zeggen, maak dat je wegkomt. Wat heb je hier eigenlijk te zoeken bij de profeet? En opnieuw zien wij weer een beproeving. Als die knecht haar van het woord en van Elisa wil aftrekken. Maar de Heere staat voor zijn eigen werk in. En Elisa zegt, laat af, doe dat niet. Laat haar tot mij komen, want ze is zeer bedroefd. Hij ziet het aan haar. En dan zegt hij iets heel opmerkelijk. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. Geliefden, daarin zien wij dat een profeet geheel en al in alle dingen afhankelijk is van de Heere. Hij kan niets zeggen en niets verkondigen en niets profeteren als de Heere het hem niet geeft. Zo is het ook met een dienaar van het woord. Als de Heere niet opent, hoe zal hij dan ooit kunnen openen? De Heere moet de schriften openen. Daarom is het zo nodig dat we met elkaar bidden om die opening. Dat de Heere de verborgenheden van het koninkrijk geeft te verkondigen. En in de tweede plaats zie je opnieuw een beproeving. Want wat moet dat voor die vrouw zijn geweest? Als ze daar komt met haar nood en de profeet moet zeggen, ik weet er niets van. De Heere heeft het voor mij verborgen. Zal dat geen aanvechting gegeven hebben? Heere, weet u er dan niets van? En hebt u het dan niet aan uw knecht verteld, omdat hij mij in deze omstandigheden zou helpen? Maar we zeiden het al, welke beproeving op de weg komt, welke tegenhouders ook. Het geloof dringt er dwars doorheen. En ze stort haar hart uit en ze zegt het tegen Elisa. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet? Twee vragen houdt ze als het ware de profeet voor. En ze zegt, profeet, u weet toch dat ik dit niet van u gebeden heb? U weet toch dat ik mij in stilheid aan de weg van de Heer heb overgegeven? Dat ik eenswillend was met de weg van de Heer, dat wij geen kinderen zouden krijgen? Ik heb toch niet als Rachel Jacob geprest om kinderen? Ik heb het toch niet om gedwongen? Maar ik heb het toch als een wonder Gods onverwachts mogen ontvangen? En profeet, dan kan het toch niet Gods weg zijn om het kind nu van mij weg te nemen? God is toch de onveranderlijke, ook in zijn goedheid, trouw en barmhartigheid. En in de tweede plaats voegt ze eraan toe, bedrieg mij toch niet. Ik heb het toch tegen u gezegd. Bedrieg mij niet, laat het dan waar zijn. En als het dan waar is, dan kan dit toch niet waar zijn. Dan blijft God toch de getrouwen. En dan schrijft Matthew Henry zo mooi. Bij die woorden, ik zeide, bedrieg mij niet. En ik weet dat u dat niet doen zult, Heere. Hoe de voorzienigheid van God ons ook teleurstellen kan, wij kunnen er zeker van zijn dat de belofte Gods ons niet bedrogen heeft, noch ons ooit bedriegen zal. Hoe dat Gods voorzienigheid dan ook gaat, hij doet wat hij beloofd heeft en hij zal waarmaken wat hij gezegd heeft. En zo is dit woord van deze vrouw als het ware een pleiten bij de Heere, opdat zij in haar nood geholpen mag worden. En geliefden, dan, u zult dat wellicht zelf ook wel, misschien al als kind wel gevraagd hebben, wat is dat toch wonderlijk geweest? En ik weet er eigenlijk ook geen raad mee met wat er daarna gebeurt. Want dan zegt Elisa tegen Gehazi, ga, doe de slippen van je mantel onder je riem, zodat je snel kunt lopen, neem mijn staf mee en laat je door niemand onderweg ophouden en ga naar de jongen toe en leg zijn staf boven op zijn lichaam. En wij begrijpen allemaal, die opdracht geeft Elisa in de verwachting dat door het opleggen van die staf deze jongen tot leven zal komen. Zoals Mozes eenmaal met de staf sloeg op het water en de Heer in een pad baande. Zoals zijn voorganger Elia met zijn mantel sloeg. Zo verwacht hij ook dat door deze handeling de jongen zal opstaan. Maar als we dan verder lezen, Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap zeggende, de jongen is niet ontwaakt. Het is dus niet gebeurd wat de profeet verwachtte. En dat stelt ons voor vragen. Vragen waarvan Matthew Henry eerlijk zegt, ik weet er geen antwoord op. U moet het thuis maar eens nalezen. Hij zegt, ik weet het echt niet. Ik weet niet waarom dit gebeurd is. En ik weet ook niet de reden waartoe. Een Puriteinse verklaarder die zegt, Elisa heeft het uit pure eigendunk gehandeld en niet door goddelijke ingeving. Daarom heeft het niets uitgewerkt. Dus die zegt, het was een handeling van Elisa die opkwam uit zijn eigen gedachten, zonder dat Gods geest hem daartoe bevel gegeven had. Een andere verklaring is, en daar zou je denk ik ook wel bij kunnen zijn, dat die zegt, ja, maar het was niet de taak van Gehazi om dat te doen. Elisa had het zelf moeten doen. Een dienaar van het woord mag zijn taak niet aan anderen overdragen. En wellicht hebben ook daar onze kanttekenaren aan gedacht, die vervolgens daarbij voegen deze verklaring. En zij zeggen, de reden dat het kind geen teken van leven gaf na het opleggen van de staf, is hierdoor te verklaren dat Elisa nog geen gebed tot God gedaan had. Zonder gebed is het opleggen van een staf vruchteloos. En misschien hebben onze kanttekenaren daar wel een juiste visie weergegeven. We lezen namelijk nergens van Elisa dat hij de Heere gebeden heeft. We lezen ook niet dat de Heere het hem bevolen heeft. Maar het laat ons wel zien dat als de Heere er niet in meekomt, wat ook Gods knechten doen, het geen zegen met zich meebrengt. En weet u wat zo opmerkelijk dan vervolgens is? Dat die vrouw er geen enkel vertrouwen in heeft. Het is alsof die vrouw dat aanvoelt met een geestelijke opmerkzaamheid. Want zij gelooft er niets van dat wat Gehazi gaat doen een verhoring voor haar gebed is. Want we moeten maar eens opletten wat er staat. Ze gaat immers niet met Gehazi mee, hoopvol van nou, nu zal het wel gebeuren, als dan die staf op mijn kind gelegd wordt, zal hij wel genezen. Nee, maar er staat toch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Zij zegt als het ware tegen Elisa, u zelf moet er naartoe, Elisa. U moet Gehazi niet sturen met die staf. Waarom Elisa niet gegaan is, weten we niet. Misschien omdat hij vermoeid was en tegen de reis opzag. Het kan zijn dat hij haar ook wilde beproeven, we weten het niet. Maar zij zegt, als u niet meegaat, dan blijf ik hier. Net zo lang tot u meegaat, met eedzwering, zegt ze het. En daarin zien wij iets van die andere aartsvader, van Jacob. Dat hij met God worstelt in de Jabok en zegt, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Alleen uw aanwezigheid, als de stem van de levende God, die alleen kan mij troosten. En zo gaan ze dan. Elia laat zich inwinnen door deze vrouw en ze gaan samen op weg naar Sunem. En onderweg, dan komt Gehazi hen tegen en hij zegt het, de jongeling is niet ontwaakt. Voor die vrouw was dat geen verrassing. Ze wist het. Dit is niet de rechte weg van Elisa. En voor Elisa zelf zal het een schok geweest zijn. Maar het verhindert hem gelukkig niet om door te gaan. Misschien heeft hij ook gevoeld met die vrouw. Ik moet daar zelf zijn. En ik moet zelf de Heere aanroepen. En dat doet hij dan ook. En als hij daar in Sunem aankomt en hij komt daar in die vertrouwde opperkamer, dan doet hij de deur dicht. Buiten blijven. Gehazi en de moeder buiten blijven. En dan gaat hij zijn knieën buigen. In die stille afzondering. Zoals hij dat ook gezegd had in die geschiedenis die je voorafgaat. Tegen die weduwe met haar jongens. Sluit de deur toe. En laat er een stille omgang zijn tussen God en uw ziel. Wat de Heer Jezus later zegt, waar gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Nou, dat gaat hier ook vanmiddag gebeuren. Elisa daar in die stilte, hij buigt zijn knieën. Oh, en wat heeft hij een les van de Heere geleerd. Heer, en ik ben zelf machteloos. En alles wat ik doe, en ik bedenk, Heere, dat kan niet voor u bestaan. Maar Heere, u alleen kunt het doen. En zo wendt hij in dat vertrouwen zich tot de Heere, om het van de Heer alleen te doen. Heer, u bent machtiger dan de dood. U bent de Almachtige. de genadige en de langmoedige. En zo worstelt hij met de Heer in het gebed. En na dat gebed, dan klimt hij op het bed en breidt zich uit over de jongeling. Zijn handen op de handen van de jongen. Zijn mond op de mond van de jongen. Zijn ogen boven de ogen van de jongen. En je voelt daar als het ware het verlangen van deze profeet. Om het leven dat in hem is, mee te mogen delen aan het leven van de jongen. Je voelt daarin ook dat hij één is met die jongen. Eén in de nood van die jongen en van zijn moeder. Dat laat ons ook iets zien hoe onze houding moet zijn met mensen rondom hun verdriet. Eén met hen in hun verdriet. In het verlangen om ze in hun nood te mogen troosten. Het tweede wat ons hierbij opvalt is dat Elisa handelt zoals Elia gehandeld had. En daarin zien wij dat Elisa dat al eerder had moeten beseffen. Dat hij een leerjonger moet zijn van die Elia. Dat laat ons ook zien dat wij niet eigen gedachten moeten volgen, maar dat wij de heiligen hebben te volgen in hun leven, zoals Elisa ook zijn leermeester Elia had moeten volgen, die toen ook bij de weduwe van Sarfat ook op deze wijze de genezing had mogen bewerkstelligen, de wonderlijke opstanding van die jongen. Ik zie dat de tijd verstrijkt, maar er zitten zoveel mooie lessen in. Want als hij dan zich uitstrekt over die jongen, dan geeft de Heer niet direct verhoring. Want die jongen komt niet tot leven. En daarin zien wij ook dat de Heer niet altijd direct verhoort als wij bidden. Ook al bidden wij krachtig en bidden wij in het geloof. En daarom hebben we dat ook met elkaar gezongen. Ik heb den Heer lang verwacht. De Heere kan direct horen, zoals hij dat bijvoorbeeld deed bij Petrus toen hij wegzonk in de golven. Maar hier hoort de Heere niet direct. Elia komt dan weer van het bed af. En hij gaat heen en weer lopen door het huis. En daarin voel je iets van de strijd in het hart van Elia. Zou de Heere het doen? Maar er ligt ook zo'n mooie trek in, want wat staat er? En het vlees van het kind wordt warm. Het koude, dode lichaam wordt warm. En daarin zie je dat de Heere niet direct geeft wat zijn kinderen van hem afsmeken in een rechte weg. Maar hij kan wel bemoedigingen geven. Dat ze niet om zullen komen in de vertwijfeling. En zo mocht Elisa ook moed scheppen. Hij is warm geworden. En toch leeft hij nog niet. En daarin zie die worsteling, Heere, wilt u voleinden uw werk? En zo zien we in onze gedachten heen en weer lopen door dat huis. Zuchtend. Een uiting geven aan de strijd die er in hem is. Die aanvechting. Kun je zo over de zolder heen en weer lopen. Zo loopt Elisa daar ook. O God, betoon toch uw macht. Betoon toch uw trouw. Toon toch uw genade. En met de moed die hij ontvangen heeft, gaat hij weer terug. En hij legt zich opnieuw over de jongen heen. En daarin zien wij dat Elisa mag volharden in de verwachting van zijn Heere. Hij klemt zich als het ware in deze gang opnieuw vast aan de Heere. En dan blijkt ook dat hij de Heere verwacht en nooit te vergeefs doen. Want de jongen begint te niezen tot 7 keer toe. En dan doet hij zijn ogen open. Dan zien wij toch dat de Heer een volkomen hoorde der gebeden is. Dat de verwachting van de Tsunamitische niet beschaamd is. Dat het geloof en de hoop van Elisa niet te vergeefs geweest is. Hoe hopeloos het ook leek. Een dode jongen. God maakt hem levend. Onverdiende goedheid van de Heer. En dan roept hij ze, kom maar. En dan wordt het waar. En zij zullen het zien. Elisa, hij toont hem. Hier is je jongen, Tsunamitische. Het is niet te vergeefs. Gehazi, zie je wie de Heer is. Tot slot. 2 lessen. Uit deze geschiedenis. Allereerst voor Gods kinderen. Deze vrouw, de Sunamitische, mocht de Heeren vrezen. En zij krijgt van de Heeren weldaad. En die weldaad is een jongen. En zo geeft de Heeren ook aan zijn kinderen weldaden. Weldaden van de vrede in het hart. De weldaad van de blijdschap in het hart. De weldaad van de vergeving der zonden. Zo kan de Heere de weldaden geven. Zoals hij ook aan deze vrouw een jongen gaf. Maar wat wil de Heer ons in deze geschiedenis laten zien? Dat wij die weldaden zelf niet in het leven kunnen houden. Dat wij die zegeningen zelf niet telkens weer kunnen genieten. Maar dat het zo vaak in het leven gaat dat die eerste liefde, dat die vrede, dat die blijdschap weggaat in het leven van Gods kinderen. Dat dat geestelijke leven gaat kwijnen. Dat er dodigheid aan de ziel kan komen. Zoals ook dat kind stierf. Die gaven van de Heer. Zo kunnen die gaven die wij van de Heer krijgen door allerlei oorzaken wegkwijnen. En kan het leven der genade verachteren. Kan in het leven der genade troosteloosheid komen. Uitzichtloosheid. Ingezonkenheid. En wat wil de Heer ons nou leren door deze geschiedenis? U die de Heer vreest. Als u ook van die zegeningen van de Heer gekregen hebt, maar dat de smaak eruit is. En dat u ronddoolt met dodigheid aan het hart. Wel dat wij met die Sunamitische niet in de vertwijfeling raken. Niet in de wanhoop terechtkomen. En die zeggen, ja, nu is het zo. Ja, nu kan het ook niet anders meer worden. Maar wat doet die Sunamitische nou? Terwijl ze met die weldaad die ze van de Heer gekregen had, haar kind, met dood in haar armen staat, begraaft ze die weldaad niet. Maar legt ze die weldaad terug. En gaat ze naar de Heere toe. En zegt, Heere, maakt u het weer levendig. Heere, wilt u weer vernieuwen wat u gewerkt hebt. En zo houdt ze bij de Heere aan. Tegen al de tegenstellingen in. Tegen al de beproevingen in. Houdt ze vast. Heere, ik heb het van u ontvangen. En dan moet u het ook weer levend maken. Maar dat zult u doen. Want u bent de onveranderlijke. Ook in uw trouw. En daarom laat ook bij alles wat er komen kan, die beden blijven. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En in de tweede plaats, voor u die de Heere niet vreest. Wat een machtige prediking gaat er van deze geschiedenis uit. Als je nou vanmiddag moet ervaren, dood. Dood in de zonden. En in de misdaden. Dan hebben wij vanmiddag hier gezien. Dat er één is. Die machtig is. Om de dood te overwinnen. Die levend maakt. Op het gebed. Dan wordt vanmiddag waar wat de Heer Jezus gezegd heeft. Voorwaar zeg ik u. De ure komt is nu. Wanneer doden zullen horen. De stem des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En zo wil de Heer ook vanmiddag, door deze meditatie, door zijn woord, het leven wekken in dode zondaren. Omdat er bij u vanmiddag de bede geboren wordt, onder het luisteren naar dit woord. Heere, zegt tot mijn ziel, leef, ja leef. En zou dat gebed niet verhoord worden? Als het gebeden wordt tot hem, van wie gelden mag. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons eeuwig, zalig leven. Dat mag ook gelden voor u. Hij kan en wil en zal in nood. Als dat nou de zielennood is, Heere, ik ben. Dood vanwege mijn zonden, zal hij, zelfs bij het naderen van de dood, bij het ouder worden. Volkomen uitkomst geven. Amen. Vrienden, ik had zo even nog gezegd dat ik bij alle droevige mededelingen ook een hele verheugende mededeling mocht doen. Het is namelijk zo dat Leni en Dammers, voor deze keer mag ik jullie wel bij je voornaam noemen, vandaag een bijzondere dag gedenken. Namelijk, zij mogen 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En we zijn blij dat jullie dat niet thuis vieren, maar dat jullie dat hier in ons midden met ons willen vieren. Ze hebben ook een traktatie meegebracht voor ons, dus wat dat betreft dan mogen we ook jullie daarvoor dankzeggen namens ons allen. En ik wilde ook graag namens ons als oudere kring, alleenstaande kring, jullie van harte de zegen des Heren toebidden. Hopen dat de Heer jullie nog vele jaren in het leven wil sparen. Om bij alle zorgen die er kunnen zijn, ook omtrent je gezondheid. Maar dat dan ook met de Sunamitische je verwachting maar mag zijn van Israëls God die wonderen doet. En hij sparen en draagt jullie met jullie kinderen en jullie kleinkinderen nog vele jaren. En ik zou onze organist willen vragen of wij dan met elkaar kunnen zingen Psalm 134, het derde vers. En dat we jullie dan ook die zegen van de Heere als kring samen willen toebidden. Willen we dat dan met elkaar doen? Zingen de zegenbeden uit Psalm 134, dat zere zegen op u daal. En dat het ons te doen mag zijn om zijn gunst, die ons uit Sion mag bestralen. En wiens verwachting het mag zijn van de schepper van hemel en aarde. En dat van die 45 jaar mag gelden. Looft, looft dan aller heren Heer. Zullen we dat met elkaar zingen? 134 en daarvan het derde vers. Goed, hij doet het weer. We willen weer met elkaar verder gaan. Fijn dat we zo in blijde en droeve dingen met elkaar kunnen meeleven. En we willen weer gaan luisteren naar het vervolgverhaal van de kleine Henry. En mijn vrouw weer alle sterkte met het lezen van dit mooie boek. Je wilt hier gaan staan?
Maar niet zo dichtbij, hoor. Heel kort na Boezie's besluit om bij kleine Henry te blijven, moet hij bij de dame in de villa komen. Ze heeft een belangrijke boodschap voor hem. Groot is Boezie's vreugde als zij hem vertelt dat ze een reis gaat maken naar de stad Calcutta. Ze wil Henry meenemen op de reis en Boezie zal ook meegaan om voor Henry te zorgen. De reis zal per schip gaan over de rivier de Ganges. Misschien zal de koelte van het rivierwater en de verandering van lucht Henry goed doen, denkt de pleegmoeder. Het is nu het eind van het regenseizoen. In deze tijd van het jaar zijn de bossen en velden in Noord-India schitterend gesierd met groene bladerpracht en bloeiende struiken. Maar het is nu ook een ongezond klimaat, speciaal voor Europeanen. De lucht is drukkend heet, zodat Henry het vaak benauwd heeft. Zijn ademhaling gaat steeds moeilijker. Boezie moet hem bijna de hele dag dragen. Donkere kringen onder zijn ogen tekenen het lijden op Henry's bleke gezichtje. Boezie maakt de koffers met kleren voor de kleine Henry klaar. Het zal een lange reis worden. De afstand van Dinapur naar Calcutta over de Gangesrivier is ongeveer 960 kilometer. Henry mag zelf ook wat speelgoed en eigen bezittingen bij Boezie brengen om in de koffers te pakken. Het kind brengt zijn Bijbel en een paar platen die hij van juffrouw Helen gekregen heeft. Zijn speelgoed kan in zijn kamer in de villa blijven. Dat hoeft niet mee op reis, zegt hij. Weet mijn kleine Sahib wel dat wij vele maanden op reis zullen zijn, vraagt Boezie. Op het schip kunnen wij geen grote wandelingen maken. En hoe zal mijn kleine Sahib de hele dag vrolijk zijn als hij zijn speelgoed niet bij zich heeft? Laten we vanavond nog één keer langs de rivier wandelen, Boezie, vraagt Henry. Morgen gaan wij op reis. Ik weet dat het een verre reis wordt, Boezie, heel ver. En dan ineens vraagt de kleine jongen smekend: Boezie, jij bent op reis op de verkeerde weg. Boezie, ga toch met mij mee op de goede weg die naar de hemel gaat. De Heere Jezus is ook op deze wereld geweest. Hij reisde de goede weg en hij is nu in de hemel aan Gods rechterhand. Wij moeten de Heere Jezus volgen, want hij komt terug op de aarde om ons allemaal te oordelen. Boezie, wij gaan morgen op reis, heel ver. Wij moeten de weg naar de hemel zoeken. Die avond wandelt Boezie voor de laatste keer met zijn kleine vriend langs de rivier tussen Dinapur en Patna, waar Henry nu bijna 6 jaar in de villa gewoond heeft. En verder naar het noorden, op een stille plaats tussen de heuvels, ligt het huis waar kleine Henry 7 jaar geleden werd geboren. Daar was het kind enkele maanden de vreugde van zijn ouders, totdat zijn vader plotseling stierf. Hij sneuvelde bij de verdediging van een Indiaas fort. Daarna zorgde Boezie als een vader voor kleine Henry. En 6 jaar lang heeft Boezie in de villa van Henry's pleegmoeder zijn teerste liefde aan het kind betoond, zoals zijn eigen vader zou doen. En nu zullen ze morgen samen op reis gaan. Een verre reis, stroomafwaarts naar het zuiden, naar Calcutta. Een grote reis. En Henry is zo zwak. Boezie peinst over al deze dingen terwijl hij voor de laatste keer met Henry langs de rivier wandelt. In het luxueus ingerichte passagiersschip heeft de dame uit de villa een eigen zitkamer. Ze voelt zich een deftige en voorname gast aan boord. Voordat ze op reis ging, heeft ze in Patna nieuwe japonnen laten naaien, rijk versierd met fluweel en kant, zodat iedereen haar zal bewonderen. Ze is rijk en wil dat ook graag in haar kleding tonen. Wanneer zij statig over het dek van het schip wandelt of in de conversatiekamer zit, voelt ze zich gestreeld door de bewonderende blikken van de andere passagiers. Al spoedig maakt ze kennis met enkele heren en dames die met diezelfde boot naar Calcutta reizen en vrolijke feesten ontbreken op het schip niet. De dame wordt door al dit genot van de wereld zo in beslag genomen dat zij haar pleegkind Henry met zijn zwakke gezondheid schijnt te vergeten. Kleine Henry heeft een eigen kamer op het schip gekregen, waar Boezie steeds bij hem is en voor hem zorgt. De brandende zon werpt dag aan dag ondraaglijke hitte op het dek van het schip, zodat Henry overdag niet buiten kan zijn. Het liefst zit hij stil in zijn eigen kamer of ligt op zijn bed te rusten. De hitte is afmattend. Elke beweging vergt te veel van zijn zwakke lichaam. Boezie is steeds bij hem, was telkens het zweet van zijn voorhoofd en wuift hem koelte toe met een perkamenten waaier. 'S avonds als de zon ondergaat en de koele avondbries over de rivier waait, staan Boezie en Henry vaak op het dek. Dan leunt hij tegen de reling, terwijl Boezie hem vertelt over de dorpen en nederzettingen langs de rivier. Henry geniet wel van al het nieuwe dat hij ziet, want hij is in de 7 jaar van zijn jonge leven nog nooit zo ver over de rivier gevaren. Het landschap langs de rivier wisselt steeds en Henry heeft zoveel aan Boezie te vragen over alles wat te zien is. Wat is God een groot en machtig schepper dat hij alles zo mooi geschapen heeft, zegt hij vaak tegen Boezie. Op een middag, als het schip aan een rivierkade is gemeerd, mogen passagiers en bemanning een paar uur van boord gaan. Boezie wandelt met Henry vanaf de kade over een voetpad naar een heuveltop van de prachtige Raimahal-heuvels die om hun schitterende landschap bekend zijn. Henry blijft telkens een poosje stilstaan om uit te rusten. Dan leunt hij tegen Boezie's arm en pas als zijn bonzende hart weer rustiger klopt, lopen ze langzaam verder. Er is een verdrietige trek op Henry's gezicht. De ingevallen randen onder zijn ogen lijken in deze namiddag dieper en donkerder. Soms kreunt hij zachtjes. Is mijn kleine Sahib ziek? Vraagt Boezie bezorgd. Henry wil niet klagen en antwoordt vriendelijk. Ik ben vandaag verdrietig, Boezie, omdat mama vanmorgen zo boos tegen mij was. De mama van mijn kleine Sahib wil graag dat Henry vrolijk en gezond is. Ze wil een man van hem maken die kan lachen en schertsen en feestvieren met haar vrienden. Maar zij ziet dat haar Henry liever bidt en over zijn God vertelt. Daarom was zij onvriendelijk en humeurig tegen jou, legt Boezie uit. De koele avondwind verdrijft de hete gloed van de heuvels. Een zachte bries waait over het voetpad. Henry ademt diep de frisse lucht in en zegt glimlachend: Nu voel ik mij weer wat beter. Wat is de lucht hier heerlijk? Heel langzaam laat Henry zich aan Boezie's arm meetrekken naar de heuveltop, waar een stenen bank is om te zitten. Een zeldzaam mooi heuvellandschap ligt voor hen. Aan hun linkerhand zien ze de brede stroom van de Ganges, die zich tussen de heuvels doorslingert tot hij uit het gezicht verdwijnt. In de diepte, aan de voet van de heuvel, ligt de rivier waar hun bont geschilderde schip aan de kade ligt, omringd door tientallen kleinere bootjes met rieten en scheefgezakte daken. De bootsmannen en Indiase bedienden zijn na hun dagtaak aan de oever bezig hun avondeten te koken. Ze zitten in kleine groepen van hun eigen kasten bij elkaar. De rode gloed van hun vuurtjes beweegt met wapperende vlammen boven de donker wordende rivier. Sommige mannen zijn bezig de koperen pannen schoon te wassen en anderen zitten in een kring op de heuvelhelling hun waterpijp te roken. Lange tijd staat Henry stil en zwijgend vanaf de heuveltop naar de wazige verten waar de zon in gouden gloed achter de heuvels wegzinkt. Dit land is een goed land, zegt Boezie tevreden, terwijl hij naar de mannen bij de vuurtjes kijkt. Het zou een heel goed land zijn als de mensen christenen worden. Dan zouden ze niet zo lui en nutteloos zijn. Dan zouden zij meer vriendschap met elkaar hebben. Ze zouden de straten en tuinen schoonmaken en kerken bouwen om God te dienen, antwoordt Henry. En dan vervolgt hij kinderlijk ernstig met verlangen in zijn stem. O, wat zou ik deze mensen graag zien als zij christenen geworden zijn. Dan gaan zij alle op zondagmorgen naar de nieuwgebouwde kerken tussen deze heuvels en in de avond zullen zij voor de deur van hun huis zitten lezen in de heilige schriften. Ik bedoel niet jullie hindoeboeken, Boezie, maar Gods boek, de Bijbel. Ja, mijn lieve Sahib, antwoordde Boezie. Ik weet dat er een tijd komt waarop de hele wereld éénzelfde godsdienst zal hebben. Dan zal er geen kasten meer zijn. Maar wanneer die komt, weet ik niet. Ik denk dat ik dan niet meer leef om dat te zien. Dat goede land is er al, zegt Henry. In dat land zijn geen verschillende volken. Daar zullen wij allen als dierbare broeders zijn. Het is een beter land dan dit land, zegt hij terwijl hij over de heuvels en de rivier wijst. In dat land zijn geen boze mensen, geen wilde dieren. Daar is geen honger, geen dorst. Daar is zuiver water en daar zal de zon overdag niet branden, noch de maan in de nacht. Het is een heerlijk land, want de Heere Jezus is daar. O Boezy, ik verlang zo naar dat land om altijd bij hem te zijn. Soms hoop ik dat ik daar spoedig naartoe mag gaan, Boezy. Ik bid altijd of jij samen met mij naar dat land mag gaan. Of je mij zal volgen. Wat? Roept Boezy verbaasd. Gaat mijn saaip Henry naar Europa? Hu, huivert Boezy. Ik wil je niet volgen naar dat land. Ik wil niet door het zwarte water gaan. Zo noemden de Indiërs de zee. O Boezy, zegt Henry verdrietig. Ik bedoel niet dat ik naar Europa of Engeland zal gaan. Nee, dat goede land waar ik zo naar verlang, is de hemel. Toen ik vanmorgen zo'n pijn voelde, dacht ik dat ik niet lang meer zal leven. Ik denk dat ik spoedig zal sterven, Boezy. O lieve Boezy, ik verlang zo dat jij de Heer Jezus zal liefhebben. Kleine Henry gaat staan, slaat zijn armen om Boezy's hals en smeekt hem. Lieve Boezy, je moet proberen een christen te worden. Boezy, ik bid en hoop dat jij gaat geloven dat alleen Gods boek de rechte weg naar de hemel wijst. O Boezy, het is een heerlijk land. Daar is niemand ziek. Daar kunnen wij geen zonde doen en daar is het nooit donker, want de Heer Jezus is daar. Ik verlang zo naar hem. Boezy luistert. De avondwind wordt koeler en waait over de heuvels. We moeten nu naar het schip gaan, anders wordt mijn saaip ziek, zegt Boezy bezorgd als hij Henry's hijgende ademhaling merkt. Boezy, ik ben zo moe. Wil je mij dragen? Vraagt de jongen. In zijn sterke armen draagt Boezy het tengere zwakke kind over de heuvelhelling naar beneden, naar het schip. Morgen zullen ze verder varen. De reis is nog ver, heel ver. En kleine Henry is zo moe.
Goed. De reis is nog ver. Maar we weten niet hoe ver. We hebben dat ook zo even tegen elkaar gezegd, hè, bij het sterven van het jongetje van de Tsunamitische, dat wij ook allemaal zulke reizigers zijn. En ook in dit verhaal bepaalt ons weer bij de broosheid van het leven. En daarom is het zo nodig waar we ook mee geëindigd zijn. En ik wil dat ook tot slot zingen. Hij kan en wil en zal in nood. En die nood, hoe wonderlijk ook, die bid ik u van harte toe. Dat u geen rust meer zou hebben, maar die zielennood zou ervaren, totdat u bij hem volkomen uitkomst zal vinden. Zullen we dat met elkaar zingen? Uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Zullen we dat met elkaar zingen, Psalm 68 en daarvan het 10e vers.
Thank you.
Zullen we samen de Heere zoeken in gebed. Heere, mag dat ook leven in het hart van broeder en zuster, vroegende wij, die u 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden hebt, dat het ook in hun hart weerklank mag vinden. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat ze zo naar huis mogen gaan in die stille verwondering, vanwege uw goedheid over hen, hun kinderen, kleinkinderen. Wilt u bij ze blijven? En geef ze nog vele jaren samen. En laat het ook zo mogen zijn dat het gebed uit Psalm 71 ook in hun leven mag zijn, terwijl de grijsheid daar is. Verlaat ons niet. Dat ze dan zo van u, de Heere, mogen blijven verwachten. En hebben we ook gezongen van hem, u, o Heere. Waarvan geldt, die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig, zalig leven. Als we dat leven nog missen, dat we dan naar die bron toe mogen gaan. Die nou uit goedheid, zonder pijl, dat wil zeggen voor de grootste der zondaren, nog genadig bewijzen wil. Dierbare koning, trekt dan toch nog. Want u weet het, we zijn onwillig. We zijn onbekwaam, onmachtig om tot u te komen. Maar laat de bede daar geboren worden. Trek mij. Zo zullen wij u navolgen. Dat we nog moed mogen krijgen uit deze geschiedenis. En geef dat uw kinderen. Als ze met de tsunamitische, met uw gaven, in de dood zijn terechtgekomen. Dat ze dan bij u het leven zouden zoeken. Want u moet uw eigen werk onderhouden. En dat zult u doen. U zult voleinden het werk dat u begonnen bent. Laat dat een troost zijn bij al de beproevingen, aanvechtingen, bestrijdingen, nood. Dat het oog geslagen mag zijn met de tsunamitische op hem. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Die zijn eigen werk geeft en onderhoudt. Wil zo bij ons blijven, ook als we van hier gaan. Ieder met zijn eigen gedachten. Denk ook in het bijzonder aan hen die alleen thuis komen. Kan zo stil zijn. Wilt u bij hen blijven? En als we nog samen mogen zijn, dat het in verwondering mag zijn. Zie zo in ons op gunst ten Heer. Blijf bij ons. Vergeef al wat we hebben misdreven. En wilt u ons ook weer op uw tijd hier weer samenbrengen. We bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, nogmaals allen heel hartelijk dank voor jullie komst hier. Het is altijd weer een vreugde om je te mogen ontmoeten. En ik hoop ook dat het u goed mag gaan en van harte God zegen. Wat ik vergeten ben om te zeggen aan of Ina, die kon niet hier bij ons zijn, want haar auto is totaal losgereden. Dat is heel sneu voor haar. En daarbij komt ook dat de man die haar auto aangereden heeft niet verzekerd was. Werkeloos is. Dus dat is al een extra zorg. Hoe ze nou weer een nieuwe auto moet krijgen. Laten we daar ook maar aan denken. Als het over Ina gaat. Hè, dat je denkt, ja. Dat zijn zo van die vragen die dan bij je opkomen. Hè. Zulke kwetsbare mensen. En overkomt hen ook dit weer. Hè. Maar misschien dat de Heer ook wegen weet om haar weer een auto te geven. Voor hem zou ook niets te wonderlijk zijn. Goed, maar ik wilde jullie dat ook nog even zeggen. Dan weten jullie waarom ze er niet is. Ja, ik heb het nog geen agenda. Ik hoop het, nou ja, zo gauw mogelijk, misschien zal ik het zondag wel even zeggen. Ja? Goed, maar ik heb geen agenda bij me, dus in principe over 4 weken. Hè? Als het anders is, dan hoor je het nog wel. Zullen we daarvan uitgaan? Hè? Goed, bedankt even.